Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Kerkraad wenst u God zegen toe voor het nieuwe jaar. In deze dienst gaat voor ons voor dominee Kroneman. Aanstaande zondag 5 januari hoopt om 10 uur dominee C.R. van der Toren voor te gaan en om 5 uur dominee L.G. de Deugd. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij, voor de opleiding van de predikanten. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 121 vers 1, waarna wij een stilgebed en zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen op deze eerste dag van het nieuwe jaar uit de morgenzang. En daarvan het eerste en het derde vers. Wij danken u, barmhartig God, beschikker, bestuurder van ons deel en lot van heel ons leven, voor uw hoede en trouwe wacht, voor uw bewaring, ons weer betoont, ons weer laten zien in deze nacht. En ook het derde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. De morgenzang, vers 1 en 3. Gemeente, op deze nieuwjaarsmorgen willen we samen ons geloof belijden met zondag 1, vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we opnieuw uit de morgenzang het zesde vers: schenk uw zegen bij uw woord. Het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraars, sterk onze overheid, door het werk door u hen opgeleid, door u hen opgelegd. Gezang 9, de morgenzang, het zesde vers. Na de belijdenis van het geloof met vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed heeft betaald voor al mijn zonden, volkomen heeft betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Amen. We openen nu samen het woord van de Heer en dat doen we in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen vanuit deze brief het eerste hoofdstuk, de eerste zes versen. En met deze preek van deze morgen willen we een begin maken aan een nieuwe prekenserie vanuit de Filippenzenbrief. En daarom lezen we nu Filippenzen 1, vers 1 tot en met vers 6. En dan leidt het woord van de Heere in Filippenzen 1 vanaf het eerste vers als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal, tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, grote, eeuwige God, barmhartige Vader, in onze Heere Jezus Christus, wij danken en loven en prijzen uw naam. U brengt ons op de eerste dag van het nieuwe jaar weer samen in uw huis. U geeft het dat we thuis uw woord mogen horen. Wat bent u goed voor ons dat u weer naar ons toekomt op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Vanmorgen kwam u tot ons. Met genade en vrede. Genade en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. En zojuist kwam u opnieuw tot ons door uw woord, met diezelfde genade en diezelfde vrede van hoger hand ons toegezegd. En wat hebben we dat nodig? Heere Jezus, Heere God, drie enige God. Zonder u kunnen wij niets doen. Een nieuw jaar is aangebroken. En wij danken u daarvoor dat u ons geeft een nieuw begin, een nieuw jaar. Wat is uw trouw groot. En Heere, wij belijden u dat wij afhankelijk zijn van u. Zonder u kunnen wij niets doen. Een onzekere toekomst ligt voor ons. Niemand weet wat dit jaar ons brengen zal. En Heere, daarom komen we tot u, want u blijft dezelfde. U bent niet veranderd, Heere Jezus Christus. U bent tot in eeuwigheid dezelfde. En u, o Vader in de hemel ook. En door u, Heere Jezus, mogen wij toegaan tot in het binnenste heiligdom. Mogen we u zelfs Vader noemen, onze Vader, die in de hemelen zijt. Wij bidden dat uw naam geheiligd wordt in het nieuwe jaar en dat uw koninkrijk zal komen en dat uw wil geschieden zal. En wij mogen u aanroepen, Heere Jezus, en u, o Vader in de hemel, maar ook u, de Heilige Geest, ook u mogen we aanbidden, ook u mogen we aanroepen, Heilige Geest, dat u in ons midden bent, in het nieuwe jaar, dat u weer afdaalt en dat u grote dingen doet. Van u kunnen we nooit te veel verwachten. Want u, o Heilige Geest, u bent uitgezonden naar deze aarde om het werk van de Vader te volbrengen. Om het werk van de Zoon op aarde te volbrengen. En dan bidden we om de werking van die Geest in het nieuwe jaar. Dat u in ons midden bent als wij bijeen zijn rondom uw woord. En dat we als gemeente dan ook zijn, zoals u ons hebt bedoeld. Dat we in deze wereld mogen zijn. Dat we heen zullen gaan en vrucht mogen dragen. We bidden, Heere, dat wij het zout mogen zijn in deze duistere wereld. Dat we het licht van u mogen verspreiden. We bidden voor iedereen die een taak heeft in het gemeenteleven. We bidden in het bijzonder voor de broeders van de kerkenraad, dat u hen wil zegenen in het nieuwe jaar, dat u hen alles wil geven wat ze nodig hebben. Geef hen wijsheid en inzicht om de gemeente te leiden, om de gemeente op die manier te leiden zoals u het hebt bedoeld. In ingewikkelde tijden dat we steeds weer op u terug mogen vallen. Want u bent de God die roept en u bent ook getrouw en u zult het ook doen. Heren, we bidden u dat u ook mij de kracht wil geven voor het komende jaar. De wijsheid en het inzicht dat u de schriften voor mij wil openen, zodat ik hier vanaf de kansel het woord in zijn volheid mag brengen. En dat Christus mag worden grootgemaakt en dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat zondaren gered worden en dat degenen die u kennen, u dieper leren kennen door de kracht van de opstanding van Christus. Heren, zo leggen we alles in uw hand en bidden we om uw zegen over ons allen. Ook voor de kinderen, dat u ze wil helpen als ze naar school gaan. Ook voor de jongeren, dat u ze nabij wil zijn in alles wat er op hen afkomt. Heren, leer ons allen u te volgen zonder vragen. En dat uw woord voor ons allen ook deze morgen tot zegen zal zijn. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 1 en de eerste twee versen. Dat is de tekst voor de preek van vanmorgen. Filippenzen 1 vers 1 en 2, waar wij lezen in Gods woord: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Het thema voor de preek dat luidt als volgt: een nieuw begin. Dat is het thema voor de verkondiging. Drie punten voor de preek. Ten eerste de afzender. Ten tweede de geadresseerde. En tenslotte de groet. Een nieuw begin. Ten eerste de afzender. Ten tweede de geadresseerde en tenslotte de groet. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit de bedezang voor de predikatie. Gezang 8. O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen, laten zien, wanneer men in uw naam vergadert, bijeengekomen, uw woord verklaart, uitlegt, zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest kom bij ons wonen. Ons sluit open. Des dienaars hart en mond wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heil verbond zichzelf en ons moog stichten, mag opbouwen. En wij op uw leer gegrond ons leven daarnaar richten, daarnaar inrichten. De bedezang voor de predikatie gaan we samen zingen. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Een nieuw begin, dat is het thema voor de preek. Allereerst de afzender, ten tweede de geadresseerde en tenslotte de groet. Gemeente, een nieuw jaar is aangebroken. Het jaar 2025. En misschien kijkt u er naar uit. Misschien kijk jij er naar uit naar wat dit jaar ons brengen zal. Misschien ga je voor het eerst naar school. Als je op school zit, dan hoop je naar de volgende groep te gaan in het komende jaar. En als je in groep 8 zit, dan hoop je naar het voortgezet onderwijs te gaan. Misschien is dit het jaar waarin je examen gaat doen. Misschien wil je beginnen aan een nieuwe baan. Ga je solliciteren. Misschien is dit het jaar waarin je al allerlei toekomstplannen voor je hebt liggen. Wat is dat rijk, hè, als God dat geeft, een nieuw begin. Nou, gemeente, voor die Filippenzen kwam er ook een nieuw begin. Nu ze de brief van Paulus hebben ontvangen. Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En Paulus wil die gemeente van Filippi bedanken voor alle goede steun die hij van die gemeente heeft ontvangen. Morele steun en materiële steun. En dat was wel nodig ook. Want als je in de gevangenis zat in die tijd, dan moest je het echt hebben van de hulp van vrienden en van familieleden. Anders stond het er slecht met je voor. En daarom schrijft Paulus nu deze brief om die gemeente van Filippi te bedanken. En tegelijk wil Paulus van de gelegenheid gebruik maken om die gemeenteleden in Filippi een hart onder de riem te steken. Dat kunnen ze wel gebruiken, blijkbaar. En misschien wij ook. Misschien u ook en jij. Want misschien zie je er naar uit. Misschien zie je er tegenop. Naar wat dit jaar ons brengen zal. We wensen elkaar het beste toe en wat is dat mooi dat we dat mogen doen. En jongens en meisjes, misschien gaan jullie vanmiddag wel naar opa en oma. En dan ontmoet je allemaal familieleden, ooms en tantes en neefs en nichtjes. En je wenst elkaar een gelukkig nieuwjaar. Misschien heb je ook wel familieleden die je vandaag niet kunt bezoeken omdat ze te ver weg wonen, bijvoorbeeld. En wat doe je dan? Nou, dan stuur je ze een berichtje, een WhatsApp-bericht of je gaat videobellen. Dat kon Paulus niet doen. Paulus kon niet even videobellen, Paulus kon niet even een WhatsApp-bericht sturen. Paulus kon alleen een brief schrijven en dat heeft hij ook gedaan. Uiteindelijk was het de Heilige Geest. De Heilige Geest die Paulus daartoe aanzette en nu is het Gods woord voor ons vanmorgen, Gods brief voor jou. En als wij een brief schrijven, de afgelopen keer toen ik op school mocht komen voor de oudermorgen, toen gingen ze dat precies doen in groep 7-8, een brief schrijven. En dan legde juf het uit hoe je een brief moet schrijven. En hoe begin je dan zo'n brief? Dan begin je die brief met de geadresseerde. Beste, puntje, 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 en dan begint de echte brief. En dan helemaal onderaan staat de afzender. Wie de brief geschreven heeft. In die tijd was het de gewoonte om te beginnen met de afzender. Te beginnen met diegene die de brief geschreven heeft. En dat is Paulus. Zo begint dan ook deze brief. Paulus en Timotheus. En het gebeurt vaker in de brieven dat Paulus niet alleen zijn eigen naam noemt, maar ook die naam van Timotheus noemt. Dat betekent niet dat Timotheus ook meegeschreven heeft, maar hij heeft wel meegekeken. Hij heeft wel met Paulus overlegd. Paulus heeft met hem overlegd. En dat is blijkbaar belangrijk. Twee weten meer dan één in ons dagelijks leven, in de kerk, buiten de kerk, in het gemeenteleven, in het dagelijks leven, in het gezinsleven, in het bedrijfsleven. Twee weten meer dan één. En Timotheus, hij kende die gemeente, want Timotheus was betrokken geweest bij de oprichting van die gemeente. Timotheus was dienstbaar, dienstknecht. Paulus en Timotheus, dienstknechten. Dat is opmerkelijk dat Paulus zichzelf hier geen apostel noemt, zoals hij dat in bijna alle andere brieven wel doet. In Filippi is het blijkbaar niet nodig dat Paulus zichzelf moet verdedigen. Dat Paulus zijn apostelschap moet verdedigen. En daar zien we die goede band tussen Paulus en de Filippenzen. Paulus valt gelijk met de deur in huis en hij noemt zichzelf en Timotheus dienstknecht, dienaar, slaaf van Jezus Christus. Wat is dat mooi, als je een slaaf bent van Jezus. En Paulus weet het uit eigen ervaring. Een dienstknecht van Jezus Christus, ja, die staat veel strijd te wachten. Hoe meer je in de frontlinie komt te staan, hoe meer strijd er ook op je afkomt, op allerlei manieren. Een onzekere toekomst ligt voor hem. Hij zit in een donkere cel en hij weet niet wat dit jaar hem brengen zal. En toch laat hij zich niet uit het veld slaan. En wat een bemoediging is dat, gemeente, van morgen op de eerste dag van het nieuwe jaar. Wie nu staat onder de heerschappij van Jezus Christus, die hoeft zich niet uit het veld te laten slaan. Paulus maakt het die gemeente van Filippi gelijk maar duidelijk. Jullie hoeven jullie niet druk te maken over mij. Ik zit wel in de gevangenis, maar ik ben geen slaaf. Geen slaaf van deze cel. Ja, ik ben wel een slaaf, maar een slaaf van Jezus. En dat is niet iets om verdrietig van te worden, maar dat is iets om zeer blij van te worden. Het is dan ook de brief van de blijdschap. Een nieuw begin is er niet alleen voor jullie, een nieuw begin is er ook voor mij, zo maakt Paulus duidelijk, ook al zit ik in de gevangenis. Wat er ook gebeurt, wat mij ook overkomen zal, niets kan mij uit zijn hand rukken. Ik kan alle dingen aan, zegt Paulus aan het einde van deze brief. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik ben gebonden en dat maakt me vrij. Want ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En Christus is van mij. Ik sta onder de heerschappij van een andere koning, van een hemelse koning. En hij heeft me vrijgemaakt van de banden van de dood, van de angst van de hel en van de macht van de boze. Wat is dat groot, gemeente, gelijk aan het begin van die brief, dan valt Paulus weg en dan blijft Christus over. Tot 3 keer toe wordt Christus hier genoemd aan het begin van deze brief. De Alpha en de Omega. In de afzender wordt hij genoemd, bij het eerste punt. Bij de geadresseerden wordt hij genoemd, bij het tweede punt. En in de groet wordt hij genoemd, bij het derde punt. Christus wordt aangeprezen in deze brief in al zijn volheid. Eerst de naam Jezus voorop, bij het eerste punt. Dienstknecht van Jezus Christus. Dan de naam Christus voorop aan al de heiligen in Christus Jezus. En tenslotte de naam Here voorop, van de Here Jezus Christus. Gemeente, bij hem moeten we zijn. Bij Jezus, bij de zaligmaker, bij Christus, de gezalfde, bij de Here, onze Kyrios. En daarom houdt Paulus het vol, ook al zit hij in de gevangenis, omdat Christus overwinnaar is. En nu is het niet Paulus die spreekt, want Paulus is maar een dienstknecht. Paulus moet slechts luisteren naar wat zijn meester hem vertelt. En dat moet hij verkondigen. Het is Christus die komt tot de gemeente. Tot op de dag van vandaag. Ook in 2025. Het is Christus die het u vanmorgen aanzegt. Die het u belooft. Vrede met God. Genade. Vergeving van zonden. Eeuwig leven, toegang tot tot in het binnenste heiligdom. Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt, de afzender. Dat brengt ons bij de geadresseerde. Ja, want ik zei het zojuist al, jongens en meisjes, jongelui, als wij een brief schrijven voor een opdracht, voor school, dan beginnen we niet met de afzender, maar met de geadresseerde. Als de docent een opdracht geeft, schrijf een brief, dan moet je eerst weten, aan wie schrijf ik deze brief? De brief die Paulus schrijft, is gericht aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Wie zijn dat? Dat zijn alle gelovigen in Filippi. Diegenen die in Christus Jezus geloven als hun Here en Heiland en zaligmaker met hun kinderen. Aan al de heiligen. Daar moest Paulus heen. Op zijn tweede zendingsreis. U kunt dat nalezen in Handelingen 16. Toen hij in Antiochië geweest was, reisde hij richting het noorden. En toen hij richting het noorden reisde, ging hij naar Frigië en het land van Galatië. En toen ging hij nog verder richting het noorden, probeert u zich in te denken met mij. Nog verder, toen hij bij Mysië gekomen was, zo lezen we in Handelingen 16, probeerde hij naar Bithynië te reizen, nog verder omhoog. En dan staat er in Handelingen 16, maar de geest liet het hem niet toe. Nadat zij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. In plaats van naar het noorden, ging de reis verder naar het westen. Kan ons ook overkomen. Dat de Heilige Geest het niet toelaat dat je een bepaalde weg verder ingaat. En dat je weg een andere kant opleidt. Dat Hij een nieuw begin geeft in je leven. Iets wat je van tevoren niet had kunnen bedenken. Het komt op je pad ongedacht, onverwacht. Paulus merkt het op. Samen met Timotheus. Stel je voor dat ze het niet hadden opgemerkt. Dan was het evangelie niet naar het westen gegaan. Dan was het niet in Filippi gekomen. Dan was het niet in Europa gekomen toen en daar. En dan moest het heen. Naar Europa. Het moest naar Troas. Daar kreeg Paulus dat visioen in Troas. En toen moest hij naar Macedonië. Daar stond een Macedonische man die hem indringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. En zo ging Paulus het water over via Samothrace en Neapolis. Toen kwam hij in Filippi terecht, in het noorden van het tegenwoordige Griekenland. En daar zat een groep vrouwen bij de rivier. En een van die vrouwen, jongens en meisjes, jullie kennen haar wel. Een van die vrouwen, dat was Lydia. Lydia, de purperverkoopster. En de Heere opende haar hart, zodat zij het evangelie geloofde. En ze werd gedoopt met al haar huisgenoten. Dat was in Filippi, dat was de eerste in Filippi die tot geloof kwam, tot bekering, Lydia. En daarna, toen kwamen Paulus en Silas, die was er ook bij, ze kwamen in de gevangenis terecht. En toen in de gevangenis, toen waren ze al in de gevangenis. Toen, ja, want de boze wil niet dat het evangelie wordt verkondigd. En toen waren ze in de gevangenis en ze zongen midden in de nacht lofzangen voor God. En toen was daar die stokbewaarder. Toen kwam daar die aardbeving. En die stokbewaarder, die cipier, die gevangenisbewaarder. Hij dacht dat alle gevangenen gevlucht waren. En hij wilde zichzelf van het leven beroven. En wat zei Paulus? Doe jezelf geen kwaad. We zijn allemaal hier. En wat zei die stokbewaarder toen? Wat moet ik doen om gered te worden? En toen zei Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Toen werd hij gedoopt met allen die bij hem waren. Gemeente, daar gaf God een nieuw begin. Lydia, de stokbewaarder, daar in Filippi. Daar heeft God grote dingen gedaan. En daar is nu een christelijke gemeente ontstaan. Daar in Filippi. Ondanks dat Paulus er niet bij kan zijn. Paulus zit in de gevangenis. Maar het woord doet kracht. En het hangt niet van Paulus af. Het was maar klein. Klein begonnen. Hier en daar. Een enkeling. En wat is die gemeente gegroeid inmiddels? Wat een bemoediging geeft dat ook vandaag in deze tijd. Wat een verwachting geeft dat. Er was zelfs een kerkenraad. Er waren ouderlingen en diakenen. En dan lezen we in Handelingen 20 dat Paulus nog één keer langs die gemeente gaat, heel kort. Tijdens een derde zendingsreis. En dan nu als hij in de gevangenis zit, nu schrijft hij een brief aan deze gemeente. Aan al de gelovigen die in Filippi zijn, inclusief hun kinderen. Aan al de heiligen en in het bijzonder aan de ouderlingen en de diakenen. Blijkbaar hebben zij in het bijzonder een hart onder de riem nodig. Diegenen die vooraan in de frontlinie staan. Voordat ze de gemeente van Christus ingaan, hebben ze het nodig dat ze eerst zelf de kracht van het evangelie verstaan. Dat ze uit de volheid van het evangelie leven. In ingewikkelde tijden. Dat was het toen ook. Want Christus was naar de hemel gegaan. En Paulus zat in de gevangenis. En wat een aanspraak dan. Wat een begin, wat een nieuw begin aan al de heiligen. Wat een bemoediging op de eerste dag van het nieuwe jaar. En niet alleen voor ouderlingen en diakenen, maar voor allen die in Christus Jezus zijn. Aan al de heiligen. Misschien is er ook iemand die vanmorgen zegt dat bemoedigt mij juist niet. Dat schrikt me juist af als daar staat aan al de heiligen, want heilig ben ik niet. Verre van dat. Nou, als u nog niet heilig bent, dan kunt u dat vandaag nog worden. Niet in uzelf, nooit in uzelf. Want zelfs Jesaja moest het uitroepen. Toen de Heere verscheen op die hoge en verheven troon en de engelen riepen heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Wee mij, want ik verga omdat ik een man van onreine lippen ben. Gemeente, als er nou had gestaan aan al de heiligen, punt, dan was het een hopeloze zaak vanmorgen. Dan was dit woord niet voor u. Want wie kan bestaan voor de driemaal heiligen? Eén, en dat is Jezus Christus, onze Here. En daarom staat het er aan al de heiligen, in Christus Jezus. En alle nadruk ligt op die woorden, in Christus Jezus. Dat is het refrein in deze brief, dat steeds weer terugkomt in deze brief. En bij de afzender staat zijn roepnaam voorop, Jezus Christus. En bij de geadresseerde staat zijn ambtsnaam voorop. Christus, Jezus, de gezalfde. In hem bent u ook gezalfd. U die leeft van zijn genade, van zijn volbrachte werk. U wordt als heilige gezien. Ook al bent u het niet in uzelf, verre van dat, God ziet ze als heilig. Samen met hun kinderen, die in hun ouders geheiligd zijn. In Christus zijn ze uitverkoren, apart gezet van deze wereld. Bedoeld om heen te gaan en vrucht te dragen. Leven met een hoger doel. Gemeente, zien we daarnaar uit? Is dat ons verlangen? Om te leven. Met een hoger doel. Om te leven uit die roeping waarmee we geroepen zijn. Als ambtsdragers maar ook in het ambt aller gelovigen, om nu te leven als een slaaf van Jezus. Wat ben je dan rijk, als je leert leven als een slaaf van Jezus. Bevrijd van al het andere dat me zo benauwen kan, dat me zo angstig kan maken. En toch bevrijd, want ik ben een slaaf van Jezus. En hij spreekt door Paulus heen. Hij spreekt ze aan. Niet slechts op wie ze behoren te zijn, zo zou het moeten, zeggen we dan, hè, ja. Zo zou het moeten, maar ja, zo is het niet. Zo zou het moeten. Nee, op wie ze zijn. Op wie ze zijn in hem. En wat is dat rijk, als je dat gaat leren. Dat je in de kerk nu zo wordt aangesproken als een heilige. Heilige in Christus Jezus. Niet omdat jij zo heilig bent, in tegendeel, maar omdat je zo'n heilige Here hebt. Die niet alleen voor je gestorven is, waardoor je gerechtvaardigd bent, maar die ook voor je geleefd heeft, waardoor je ook geheiligd bent. Wanneer is dat gebeurd? Toen je tot geloof kwam. Toen je je doop ging verstaan. En als het er nog niet van kwam, dan roept hij je vanmorgen nog. Want dat woord wat toen klonk, voor het eerst op Europees grondgebied, dat is ook vandaag levend, krachtig. Ook in 2025. Geloof. Geloof. Het is niet Paulus die het zegt. Het is niet een voorganger die het zegt. Het is Christus die het zegt. En als hij het dan zegt, waarom zou u dan achterblijven? Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. De afzender, de geadresseerde, dat brengt ons bij de groet. Gemeente, deze brief is een oproep om nu uit Christus te leven. Uit Christus die gestorven is, die opgewekt is, die u lief hebt, toch? En dan is het zo'n groot wonder, gemeente, dat deze brief begint. Voordat die oproep begint om uit Christus te leven, werpt Paulus Christus, de lezers eerst op de genade van Christus. Het is het eerste wat hij zegt, Christus, door Paulus heen, tot u vanmorgen. Heb je het opgemerkt? Heb je het gehoord? Vanmorgen in de dienst, toen je kwam? Naar de afzender, de geadresseerde, de groet. Genade voor u. Nou, dat gaat nog veel verder dan elkaar het beste toewensen. We zeggen vandaag gelukkig nieuwjaar, toch, jongens en meisjes? Maar niemand van ons weet of het een gelukkig nieuwjaar wordt. We hopen erop. Nee, de Heere Jezus hoopt er niet op. De Heere Jezus wenst het ons niet toe. We hopen er maar het beste van. De Heere Jezus zegt het ons toe. Hij belooft het ons. Niet alleen maar geluk, genade. Dat is nog meer dan, dat is meer dan geluk. En ook dat was gebruikelijk, gemeente, toen en daar, na de afzender en de geadresseerde, volgde de groet. En de gebruikelijke Griekse groet begon met, in het Grieks, chairein. Betekent verblijd u. De groet die Paulus gebruikt, begint niet met chairein, maar met charis. Genade. De brief van de blijdschap begint met genade. Het geheim van blijdschap ligt in genade, in verstaan van wat genade is. Wat een wens, wat een belofte, wat een toezegging voor elke zondaar die op Christus hoopt. Het alleen van Hem verwacht. Misschien bent u erg alleen in deze dagen. Misschien zijn er ook mensen in de kerk die maar weinig gelukwensen ontvangen. Mensen die thuis meeluisteren. Het eerste dat u vanmorgen mag horen, hier vanuit de kerk, hier in de kerk, dat u van hoger hand wordt toegezegd, dat is genade voor u. En wanneer heb je genade nodig? Nou, als je beseft dat je schuldig staat. Dat bent u inmiddels wel gaan beseffen, toch? Als je al zo lang in de kerk zit, je schuldig staat. Je voor de driemaal heilige niet kunt bestaan. Je een zondaar bent en vergeving nodig hebt. Maar gemeente, deze genade reikt nog zoveel verder. Deze genade omvat niet alleen vergeving. Dat is slechts het allereerste begin. Het allereerste. Daar moeten we niet bij blijven steken. Want er is nog zoveel meer. Deze genade gaat allereerst over roeping. Het verstaan van je roeping in deze wereld. Het verstaan van je nieuwe plaats die je hebt gekregen in het Koninkrijk der Hemelen. Een kind van God, een erfgenaam van het eeuwige leven, een heilige. Het leven uit de erfenis. Deze genade omvat niet alleen leven van Christus, maar ook leven uit Christus en leven in Christus. Dat is dus niet alleen rechtvaardiging, maar ook heiliging. Deze genade behelst leven. Leven terwijl ik sterf. Manna onderweg. En het is het eerste wat neerdaalt vanmorgen uit de hemel. En via de verkondiging komt het naar u toe. Nee, een preek is niet zomaar een praatje van een dominee, wat hij op de preekstoel nog kan verzinnen ter plekke. Dat goede retoriek, meeslepende voorbeelden, het uitleg van de schrift en wel toepassingen, dan hebben we het weer gehad. Nee, gemeente, in de preek daalt de Heilige tot ons af, daalt Christus tot ons af met zijn genade. In de preek wordt uitgedeeld. Brood, niet alleen in de preek, in de hele dienst. Daarom begint de dienst met genade voor u. In de introïtus, het lied dat voorafgaat aan de dienst, dan bereiden we ons voor. Het is het voorspel op wat komen gaat. We worden stil om te ontvangen. Maar het eerste wat van hoger hand tot ons komt, na het onze hulp, is genade voor u en vrede. En we sluiten ermee af met genade voor u. Niet wij doen dat. Christus doet dat. God zelf, die via Christus tot ons komt. God beweegt zich naar ons mensen. Vanaf het begin tot het eind in de eredienst. Vanaf de groet tot en met de zegen. In woord. In wet. In de muziek die klinkt. En we laten ons mee slepen. Als het goed is. Door mee te zingen met het orgel dat ons voorgaat. Door mee te bidden met de voorganger die ons voorgaat. Door het woord te beamen dat het woord geklonken heeft. Het begint boven en het eindigt boven. Maar wij doen mee, als het goed is tenminste. Door de geest die zich paart aan dat woord. De preek is niet maar inrichtingsverkeer. Er wordt wel eens gedacht. Hè. Je kunt gewoon luisteren. Er wordt gepreekt. En dan hebben we het weer gehad. Nee, als het goed is, dan wordt er ontvangen. Er wordt uitgedeeld van de ene kant en ontvangen van de andere kant. Ja, of het wordt afgewezen. Het is van tweeën één. Je kunt er twee dingen mee doen met die genade. Je kunt het tot je nemen en je kunt er gewoon langsheen leven. Doen alsof het allemaal niets is. We hebben het weer gehad en we gaan weer onze eigen weg. En die genade van God, die laten we voor wat het is. En dan ga je alsnog verloren. Dat zou toch wel zijn? Niet omdat er geen genade voor je was, want die genade wordt u toegezegd. Al in de doop en in de verkondiging van het woord, levend en krachtig. In elke eredienst vanaf het begin tot het einde, hoe de preek ook is. Genade voor u en vrede. God wil niet dat u het afwijst. God wil dat het klinkt. Nee, het is niet iets wat wij mensen verzonnen hebben. Wat ooit een kerkenraad verzonnen heeft om zo de dienst te beginnen, klinkt wel mooi. Nee, zo begon de dienst toen. We lezen het in de brief aan de Colossenzen, dat die brief in de gezamenlijke samenkomst werd voorgelezen. En we lezen in de brief aan de Colossenzen dat die brief ook in de gemeente van Laodicea werd voorgelezen. En waarschijnlijk is deze brief ook voorgelezen in de gemeente van de Filippenzen. En hoe begon dan die dienst? Die dienst begon met genade voor u en vrede. En de dienst sloot af met einde van de brief. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Omdat u het niet vindt in uzelf. Daarom komt het u toe, gemeente, dat is evangelie. Dat is blijde boodschap. Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. We snakken ernaar. Vrede. In een wereld vol dreiging. Wie de genade omhelst, ontvangt vrede. Gods vrede, die ons verstand te boven gaat. Die vrede gaat verder dan een wapenstilstand. Die vrede heeft Christus gemaakt door het bloed van het kruis. Daar heeft hij de vijandschap teniet gedaan. En door hem hebben wij de toegang tot de Vader, onze Vader. De genade, zij u en vrede van God, onze Vader. Wat een evangelie, gemeente. Zullen we het opmerken? Zullen we het niet naast ons neerleggen? Zullen we het niet veronachtzamen, zullen we het niet vergeten, wat er ook gebeurt. Wat ons ook overkomen zal in dit pas begonnen jaar. Genade voor u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Buiten hem om gaat het niet. Want God is de bron van alle genade. En via Christus komt die genade tot ons vrede. Christus, die Heer is. Zo wordt hij genoemd ten slotte. Als hij voor de derde keer door Paulus wordt aangeprezen. In die eerste twee versen van deze brief. Eerst de naam Jezus voorop. Dan de naam Christus voorop. En tenslotte de naam Heer. Voorop. Heren. Want misschien ziet u er tegenop. Tegen het pas begonnen jaar. Misschien zijn er ook jongeren die er tegenop zien. Kinderen. Omdat ze op dit jaar weer naar het ziekenhuis moeten. Onthoud dan Eén ding, jongens en meisjes, jongelui, gemeente, wat er ook gebeurt, hè? Wat ons ook overkomen zal. Onthoud één ding, Jezus is Heer, de Allerhoogste Koning. En hij zegt het ook in 2025. Mij is gegeven. En niemand kan het van me afnemen. Mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. En als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging. Uit Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies daarom loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weergalmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Psalm 118, vers 7. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u en loven u, omdat u vanmorgen tot ons afdaalde. Zo gewoon, maar zo bijzonder. U kwam tot ons met genade. En wat is dat een wonder. Niet alleen omdat u onze zonde wil vergeven. Niet alleen omdat er redding is door het bloed van het lam, maar omdat u ons er meer van wil geven. Meer van dat manna, manna voor onderweg, opdat wij leven terwijl wij sterven. Opdat wij leven uit uw grote daden. Opdat wij leven van Jezus, de redder en zaligmaker. Niet alleen van Jezus, maar ook van Christus, de gezalfde. En ook van onze Here, de Allerhoogste Koning, die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters, tot heiligen, geroepen heiligen, ook al zijn we het niet, van geen kanten, in onszelf op geen enkele manier. Wie van ons moet het niet uitroepen aan het einde van deze dienst met Jesaja? Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En toch zegt u heiligen. Heiligen in Christus Jezus. Omdat u, Heere Jezus, heilig bent. En Heere, doe het ons dan verstaan. En doe ons dan leven. Leven zoals we nog nooit hebben geleefd. Leven uit de roeping waarmee u ons riep. Leven uit de erfenis. Leven in verbondenheid aan u. U kennen als Vader, onze Vader, door Jezus Christus, u die de bron bent van de blijdschap. Heren, we bidden dat die bron open mag zijn in het komende jaar. Dat we elke dag van die bron leven. En dat die bron open mag zijn over de gemeente. Dat u van uw geest wil laten stromen in de gemeente. Daar bidden we om. Dat u grote dingen doet, dat deed u toen. En u bent nog steeds dezelfde. U begint vaak klein, maar het gaat naar iets groots. En daar zien wij naar uit, dat u het doet in het komende jaar. Heren, we bidden dat u met ons bent. De rest van deze dag, deze week, en breng ons zondag weer samen in uw huis. En doe ons leven van wat u ons toezegt. Heren, wij bidden en danken dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 67. Het eerste vers al. Goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig, voortdurend steeds weer ons lichten, over ons lichten. En hij zij ons goed. Opdat elk genegen, gewillig, graag, bereid, zich aan uw wegen op deze aarde gewennen zal. En de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens uw heil erken. Psalm 67, het eerste vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Gemeente, nog een kort persoonlijk woord voor u. Nieuw jaar is aangebroken, het jaar 2025. Ik heb het al een paar keer aangehaald in de preek. Niemand weet wat dit jaar ons brengen zal. Een onzekere toekomst ligt voor ons. En ja, de meeste mensen om ons heen zijn bang. De meeste mensen om ons heen zien de toekomst somber in. Maar gemeente, wij hebben een toekomst. Er is een toekomst vol van hoop. Dat heeft God zelf aan ons beloofd. En het is mijn hartelijke verlangen om die toekomst aan u te mogen verkondigen. In het jaar dat voor ons ligt als de Heere God dat geeft. En ik wil u vragen of u voor mij wil bidden. Dat ik de volheid van Christus aan u uit mag stallen. Zodat u zult eten en drinken. En ik wil u ook vragen of u wil bidden voor uw kerkenraad. Voor de ambtsbroeders. Dat u hen wil bidden dat ze de wijsheid ontvangen. Om de gemeente te leiden. Het goede te zoeken voor de gemeente in ingewikkelde tijden. En ik wil u ook vragen of u voor elkaar wil bidden. Dat u zout en licht zult zijn. In een wereld vol dreiging en duisternis. In het jaar 2024, dat was voor ons als gezin ook een moeilijk jaar, een veel bewogen jaar, daar Lianne's vader zo ziek werd en daarna is overleden. En daarom wil ik u bedanken voor al het meeleven wat we hebben ontvangen en ook voor alle goede wensen. Ook in de achterliggende tijd, ook voor het nieuwe jaar. En ik wens u ook wederkerig de rijke zegen van de Heere toe. U en jou allemaal heel persoonlijk. Wat de toekomst brengen mogen, ons geleid des Heeren hand. Moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land.